Meester van me. Dat gaan we doen. Goed, we gaan naar 1 Korinthe 14, ja. En, oké, 1 Korinthe 14. We zijn in vers 26 gekomen. We hebben vorige keer gezien over die talen. Paulus zegt liever 10.000 woorden, liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Het gaat erom dat we het begrijpen, dat we opgebouwd, dat we gesticht worden. Dat is eigenlijk het punt hier. De liefde, ja. 1 Korinthe 13, de liefde zit er tussenin. Dat was niet aanwezig, omdat ze waren allemaal met zichzelf bezig. En de talen stonden natuurlijk heel erg in aanzien. Ja, dat zie je nou nog steeds. Maar niemand begrijpt het. Dus wat heb je er dan aan? Je sticht je jezelf. Maar het gaat erom, wordt die ander gesticht. Nou, en dan gaan we nu overnieuw doen. We zijn in vers 26. Dan heeft hij inmiddels dus duidelijk al gezegd van dat profeteren, daar gaat het om. Dat men het woord van God, dat het geleerd wordt. Dat de mensen gesticht en opgebouwd worden. En als er een taal is, oké, dan moet het ook te verstaan zijn. Dan moet het uitgelegd kunnen worden. En de talen zijn ook vooral hoofdzakelijk een teken voor de ongelovigen. Voor de ongelovige Joden. Een teken, een Jood begeert een teken. Daarom is het voor hen duidelijk dat God erbij betrokken is. En dan moet hij overtuigd worden daarvan. Dat is het punt. En meer is het niet. Nou, en dat zien we ook, want het is nu ook afgelopen. Want de tekenen zijn er nu niet meer. Nou, in vers 26. Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, en iegelijk van u, heeft hij een psalm? Heeft hij een leer? Heeft hij een vreemde taal? Heeft hij een openbaring? Heeft hij een uitlegging? Laat alle dingen geschieden tot stichting. Nou, dit is een vers waarvan je kan zeggen, nou ja, het bevat bepaalde elementen die wij in de dienst ook hebben. Maar er is dus de vergadering de gelovigen, die kennen jullie natuurlijk wel. Dit is de tekst, hè? Waarop ze samenkomen. En toch, helaas, gaan ze hier de fout in. Want we spreken hier ten eerste al over de gaven. Het gaat over geestesgaven. In hoofdstuk 12 spreekt je over de gaven van talen. Ja? En over uitleggen en noem het maar op. Maar vooral waar men fout in gaat is, dat als we verder lezen, in vers 27, zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee of ten meeste drie geschieden en bij beurten, en dat één het uitleggen. Dus wat we hier zien eigenlijk, dat dit moet minimaal twee zijn, maximaal drie. Ja? Nou, en dan weet je dat, dus als het er één is, dan is het niet van God. En als het vier zijn, is het ook niet van God. Het is minimaal twee, maximaal drie. En zo is het, zoals God het zegt. En dat is het punt. En daar gaat men dus eigenlijk de fout in. Nou, dat zijn de voorwaarden van God. En dan zie je eigenlijk drie punten hier. Iemand te vreemd dat het door twee of ten meeste drie geschiet. Dat is punt één. Punt twee. Dat het bij beurten gaat. Dus niet door elkaar heen. Punt drie is dat er ook een uitlegger is. En punt vier, maar die zien we pas verderop staan, in vers 34... dat geen vrouwen dat doen. Nou, als we nu kijken naar de charismatische gemeente, bijvoorbeeld om ons heen, dan zien we dat juist vrouwen dat heel veel doen. Ja? En dat ook er vaak geen uitlegger is. En dat het ook allemaal vaak door elkaar heen gaat. En dat er geen uitlegger is. Dat betekent dat het niet van God is. Want het zijn de genadegiften, het zijn geestesgaven, die zijn door God gegeven. En hij gaat spreken via die mensen. En als het allemaal niet volgens deze regel gaat, dat betekent dat het niet God is die spreekt. Ja? Dan zijn het mensen die maar lopen te vertellen. En dat was voor toen heel belangrijk. Maar ja, dat zien we nu eigenlijk, terwijl het helemaal nu niet is, zien we dat men zich er ook helemaal in houdt. Dus dat is duidelijk. Laat alle dingen, vers 26, geschieden tot stichting. Het zijn gaven die hier staan in vers 26. En het moet volgens bepaalde volgorde. Nou, als we dan gaan naar vers 29, dan zien we ook, 27, dan gaat het over de talen. En dan zien we in vers 28, maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgt in de gemeente, doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. Dus hier zie je ook dat, hoewel verderop zie je dat de vrouw in de gemeente moet zwijgen, hier zegt hij ook dat hier de man moet zwijgen in de gemeente als er geen uitlegger is. Ja? Dus al heb je wat te vertellen, maar er is geen uitlegger, dan moet hij gewoon zwijgen in de gemeente. En dat twee, en dan krijg je hier de profeten, dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Ook weer, minimaal twee, maximaal drie. En waarom? Nou, dat is al in principe in de Bijbel van God altijd al, dat, hoe zegt dit nou? Ik ga even naar 2 Korinthe 13. Ik ben het uit mijn hoofd even kwijt om het precies goed te zeggen. 2 Korinthe 13. Daar zegt hij. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Zie je het? Dus daarom ook 2 of 3 die profiteren. Het is eigenlijk, ja, als je dat ziet, hè, zeg, als er maar 1 zijn, dan moet hij gewoon zijn mond houden. Ja? En moeten er 2 of 3 zijn, zowel met de talen, maar dan moet er een uitlegger zijn. En met profeten, dan moeten er 2 of 3 zijn. En dan in vers 31, of in vers 30, het moet volgens allemaal volgens een bepaalde orde natuurlijk. En dan zien we in vers 30, doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Want gij kunt allen, de een na de ander, profeteren, opdat ze allen leren en allen getroost worden. Allemaal, zie je, dat de hele gemeente geleerd en getroost worden. Nou goed, dat geldt dus van die tijd dat die geesten, of die geestesgaven er waren. Nu zijn ze er niet meer, want we hebben nu het complete woord van God. Dus wij hebben die gaven hebben we nu niet meer. Wat hier wel zien staan ook, is over dat geopenbaard, in vers 30. Die er zit, iets geopenbaard is. Ja, en je ziet ook in vers 26, heeft hij een openbaring. En dan komen we toch weer op het punt van, ja, wat is nou die openbaring? Dat blijf je toch een beetje, ja, mee worstelen, wil ik niet normaal zeggen, maar toch ook weer een beetje wel. Nou, eerst de openbaring, kijk, dat in vers 36 spreekt hij over de geestesgaven. Dus in 12 vers 7, kijk, zien we staan, aan een iegelijk wordt de openbaring van de geest gegeven tot hetgeen dat oorbaar is. Nou, en dan zie je allerlei geestesgaven. Dus hij, de geest openbaart dingen. Aan ons heeft hij ook dingen geopenbaard door de geest, zegt Paulus. Ja? Nu is het wel zo, wij hebben het hele complete woord van God. Maar als je hier spreekt over de gaven, maar als je in 14 vers 6 kijkt, dan zegt Paulus, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak in openbaring. Nou, Paulus spreekt hier dus in een openbaring. En hij zegt ook in vers 26, heeft iemand een openbaring? Is dat dan hetzelfde? Kan dat? Ja? Als we spreken over de verborgenheid, is Paulus natuurlijk de allereerste die de openbaring heeft gekregen. Misschien kunnen we even naar die tekst kijken, naar Galaten 1 vers 12. Ja? Galaten 1 vers 12. En vers 11 lees ik ook even, dan zegt hij, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook zelf niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Door de openbaring van Jezus Christus heeft hij het dus ontvangen en geleerd. Hij heeft ontvangen en Christus heeft het aan hem geleerd, door een openbaring. Het is aan hem geopenbaard, bekendgemaakt. Waarom? Omdat het was niet bekend. De apostelen wisten het niet van Christus alleen. Dus hij heeft een openbaring van de Heer Jezus. Gaan we gelijk door naar Efeze 3 vers 3. Dus dat moet duidelijk zijn. Dan spreken we hier, als Paulus spreekt, als heb ik een openbaring, dan spreekt hij een openbaring dat er iets nieuws was. Dat heeft te maken met de verborgenheid. En dat zie je ook in Efeze 3 vers 2 en 3. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Dat hij mij, zie je het, heb je het weer, alleen aan mij, door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Dus je kan geen kant op, dat aan Paulus is exclusief iets geopenbaard. Namelijk, die bedeling der genade, waarin mijn leven, was volslagen onbekend. Dit woord, bedeling, Efeze 3 vers 2, we hebben allemaal statenvertaling. Wij weten nu precies waar het om gaat, hè? Dat Paulus uniek is. Hij heeft echt een unieke openbaring gekregen. En daarom, die bedeling is ook aan hem gegeven. Het is speciaal alleen aan hem. Zonder de statenvertaling kan je die nooit achterkomen. Het is aan hem, aan mij, gelijk ik, geschreven tevoren. En dan zie je in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, Jood en Heiden in één lichaam. Die verborgenheid. Waaraan gij dit lezen kunt, bemerken mijn wetenschap. Zie je, je leest het. En als je het leest, ga je het bemerken. Je moet het lezen. En mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuw de kinderen, de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan mij. Nee, er staat aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En nou komen we dus op het punt van die openbaring. Het is ook nooit aan iemand anders bekendgemaakt dan aan Paulus alleen. Aan hem is het door de Heere Jezus Christus geopenbaard. Dat is duidelijk, ja? En aan niemand anders. Maar het is ook een soort trechter, ja? Maar dan ondersteboven. Ja? Zo. En dan zo. Dus via Paulus kom je in dat kleine pijpje, zeg maar, dat trechter ondersteboven. Maar via Paulus is het verspreid naar de andere, Timotheus, Titus. En zijn helpers. Dat zijn de, want het werden ook apostelen genoemd. Niet de apostelen van de heidenen, dat was er maar één, dat is Paulus. Maar zij hielpen hem, zij werden ook uitgezonden en Titus ging naar Kreta. En Timotheus werd ook overal heen gestuurd naar gemeenten, ja? Om ze daar te stichten en te helpen en, ja? En dan gingen zij weg en dan bleven de profeten en de herders en leraars, die bleven achter. Die waren daar, die bleven, maar zij gingen weer weg. Dus dat waren de apostelen, die reisden rond. En Paulus heeft aan hun dat natuurlijk ook geopenbaard. En zij hebben dat ook verteld. En dat is door de geest aan hun bekend. Hè? Gelaten 2 ook. Lees dat Petrus, Jacobus en Johannes hebben het ook door de geest. Paulus heeft aan hun verteld, maar de geest heeft natuurlijk medegetuigd aan hun dat dat van God was. Ja? En zo moeten we dat zien. Nou, dus dat is. Nou, en dan komen we natuurlijk uiteindelijk in de gemeente terecht, ja? Als we terug naar 1 Korinther 15 gaan, of 14. Dan zit je daar in de situatie dat Paulus is daar, als je in Handelingen 18 leest, is daar anderhalf jaar in Korinthe geweest. Anderhalf jaar. Anderhalf jaar, dat is een tijd. Stel je voor, je weet nergens van en dan kom je tot geloof onder de bediening van Paulus en blijft anderhalf jaar en gaat je alles over de verborgenheid vertellen. Met wat hij tot nu toe wist. Ja? En dan gaat hij weg. Nou, wat bleef er achter? De profeten. Ja, dat was een gave. En zolang Paulus weg was, en soms was hij een lange tijd weg, hebben zij misschien wel hun aantekeningen gehad, maar ze hebben natuurlijk niet een geschreven woord gehad nog. Zijn brief, de 1 Korinthe brief, die hadden ze, toen Paulus bij Korinthe was, hadden ze niet 1 Korinthe. Die hadden ze niet. Die heeft hij pas later geschreven, nadat zij hem dingen geschreven hadden, kwamen ze met vragen. En zij hebben het, hij heeft een antwoord teruggeschreven. Maar Paulus heeft natuurlijk meer dingen verteld. Want in die tijd, met Korinthe later ook, is hij ook, heeft hij de brief aan de Romeinen geschreven. Is die brief aan de Romeinen gelijk geschreven en gelijk nou, weet je hoe lang dat duurde toen de tijd? Het is niet zo met e-mail, je drukt op verzenden en 10 seconden later is hij in Amerika. Ja, dat kan nu tegen, maar dat was toen niet. Dat duurde natuurlijk maanden misschien voordat zoiets onderweg was. Nou, dat is mijn punt. Ja, als je spreekt, heeft hij een openbaring in vers 26... Ja, de profeet. Wat was de profeet? Het was natuurlijk iemand die leerde. En ja, ik zou eerlijk zeggen, ik leer dat niet per keihard van zo is het. Maar ik laat de mogelijkheid open dat je zegt, de profeten leerden natuurlijk nadat Paulus weg was, ze zat nog niet het woord. Maar er staat hier, heeft hij een openbaring. In vers 30, doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is. Is dat dat God hun iets geopenbaard heeft wat al bekend was bij hun, maar dat dat door hun geleerd werd, omdat het nog niet op papier stond. Of is het zo geweest, en dat zou kunnen, omdat hij staat, heeft hij een openbaring, toch iets wat iets nieuws is, ja? Alleen, het punt is natuurlijk, dat is geen openbaring rechtstreeks over iets nieuws, voordat Paulus dat had geopenbaard gekregen. Het kan dus zo zijn, noem maar op. Paulus zit in, noem maar wel even wat op, in Colosse, in Turkije. En daar krijgt hij een openbaring, heeft hij de brief aan de Colossenzen geschreven, hè? Of Efeze, laat Efeze noemen. Nou, lees de brief van Efeze. Nou, die brief, die moet nog geschreven worden. Hij heeft dingen verteld over gezegend alle geestelijke zegeningen in de hemel. We zijn uitverkoren in hem voor de grondlegging in de wereld. Alle soort dingen. Dat heeft hij daar verkondigd. Nou, het punt is, en dat wordt dan eventueel geleerd, dat kan je misschien leren. Hij zegt, ja, heeft hij een openbaring nadat hij dat daar heeft verkondigd? Dat voordat die brief er was, dat inmiddels een profeet deze openbaring na Paulus door de geest aan hem geopenbaard is om het daar te vertellen. En dan kom je ook op het punt, als je vers 37, indien iemand meent een profeet te zijn of een geestelijk die erkennen datgene ik u schrijf des Heren geboden zijn. Dus wat hij schrijft, een profeet herkent of het inderdaad van Paulus is, dus dat het een geïnspireerde brief is. Maar zo zal het ook zijn als het inderdaad door God, door de geest geopenbaard is een profeet. Ja, dat hij weet dat het van de Heer is, ja. Dus nou ja, denk daar maar over na. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet helemaal over uit. Maar ja, ik kom er op zich, als ik het zo bekijk, heeft hij een openbaring? Ja, wat is een openbaring? Dat moet iets nieuws zijn, waardoor hij de gemeente kan leren met de verborgenheid. Goed, dan mogen jullie zelf, wie weet dat we daar later nog meer wijsheid in krijgen. Nou, gaan we verder naar vers 31. Oh ja, gij kunt alle de een na de ander profeteren, opdat ze alle leren en alle getroost worden. En de geesten, de profeten, zijn de profeten onderworpen. Met andere woorden, geen ongecontroleerde toestanden, wachten op elkaar. En wat ook belangrijk is natuurlijk, dat ze met elkaar in overeenstemming moesten zijn. Ja? Daarom ook 2 of 3 profeten. Ze zullen altijd in overeenstemming moeten zijn. Ik heb ooit een keer gehoord dat iemand die had ook zogenaamd een woord van de Heere. En toen kreeg ik een heel mooi verhaal over een duikboot. En uiteindelijk was het verhaal, de Heer is blij dat jullie hier bij elkaar zitten. Ja, dat soort dingen. Dat is niet de mensen leren en vertroosten. Het heeft puur het woord van God te maken. Nou, want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Nou, als er verwarring is, wanneer treedt de verwarring op? Ja? Nou, er is heel veel verwarring. Ja, heel veel verwarring. En als het van verwarring is, als er verwarring is, is het niet van God. Dan is dat mensen ontroerd worden. Denk aan Handelingen 15, ging over de besnijdenis. Nou, gelijk, boem. Ja, een probleem. In Galaten, wat zegt hij in Galaten? Laten we even kijken in Galaten 1 vers 17. Dat heeft altijd te maken als wij afwijken van het woord van God. En Galaten 1 vers 7. Vers 7, ja. Daar er geen ander is, een andere evangelie, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waren het ook dat wij op een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden buiten hetgeen wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dus het gaat erom, als wij een evangelie krijgen, wat niet het evangelie is voor ons vandaag, dan komt er verwarring en ontroering. En ook als we ons niet aan de regels houden, ja. God heeft bepaalde regels gegeven, ook hoe wij in de gemeente bij elkaar moeten komen, hoe een oudste, waar een oudste en een ouderling aan moet voldoen. Maar ook als er boodschappen komen, in Galaten ook, dan zegt hij, ja, ze moeten besneden worden, zeggen sommigen. En dan word je onrustig van verkeerde leringen. Galaten 5, we kunnen kijken in vers 12. Of in 10 lees ik ook even. Dat gaat over, zijn weinig zuurdecem, dus een valse leer. En dan zegt hij, ik vertrouw van u in de Heere, dat gij niets anders zult gevoelen. Dat wil maar zeggen, in de Heere, dan kan je vertrouwen dat je niets anders zult gevoelen. Dat betekent, als je in de Heere, dus als je de Heere wil gehoorzamen en doet wat hij in zijn woord zegt, dan kan je zeggen, ik vertrouw van u in de Heere. Dus in de Heere, ja, dat gij niets anders zult gevoelen. Dan zou je het ook inderdaad ook zo gaan denken en oordelen. Maar die u ontroert, zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Zie je? Dus het brengt onrust in de tent. Afwijken van de waarheid. Nou, en dan komt er dus verwarring in plaats van vrede. Dat is wat 1 Korinthe 14 zegt. Ja, dat is ook, dus als zij dus met die tongen en die profeten afwijken en eigenlijk het niet doen zoals God het heeft bepaald, dan zie je dat er verwarring optreedt. En dat is niet van God. Want God is een God van vrede en niet van verwarring. Gelijk in al de gemeenten der heiligen. God sprak toen dus door die gaven. Ja? En dan sprak God, even kijken, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Wat zijn al de gemeenten der heiligen? Nou, als we nu kijken, God is gewoon geen God van verwarring, ja? Maar van vrede. Dan zegt hij gelijk in al de gemeente der heiligen. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn dat in alle gemeenten, alle kerken, geen verwarring zou moeten zijn. Ja, maar vrede. Ja, ik geloof niet dat dat het geval is. Ja, en dat betekent, dat klopt iets niet. Hè? Dan is het niet van God. En weet je wanneer die verwarring ten einde komt? Als men natuurlijk Paulus volgt. Ja. En dan komt alles. Dat wil niet zeggen dat er geen strijdpunten zijn. Maar dat heeft ook allemaal weer te maken met het woord. Hè? Wat we pas ook hebben meegemaakt. Ja? Over het algemeen begrijpt iedereen waar het om gaat. Ja? En als we ons daaraan houden en conformeren. Dan zie je, dan houden we ook de eenheid en de vrede. De eenheid en de vrede. En dan zal de God des vredes ook met ons zijn. Nou, dan gaan we verder. Want dan komt het punt dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen, maar het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Dat is eigenlijk punt 4 van vers 27, ja, die volgorde. Punt 1, het moet door 2 of 3 geschieden, vers 27. Punt 2, het moet bij beurten, iedereen op zijn beurt, niet tegelijk. En punt 3, er moet een uitlegger zijn. En punt 4, het mag niet door vrouwen gebeuren. Hij spreekt hier dus niet over dat, ja, we hebben hier ook vrouwen in de gemeente, dat die plakband over hun mond hebben, ze mogen niks zeggen. Ja? Nee, daar spreekt hij niet over. Het gaat niet over spreken in zijn algemeen. Het gaat erover dat vrouwen zich onderwerpen aan de autoriteit van de man die de leiding heeft in de gemeente. En dan zegt hij, dus mannen profeteren, de mannen die spreken ook in talen. En op dat punt, zegt hij in de context, moeten vrouwen zwijgen. Nou, wat zien wij in de charismatie om ons heen, gemeente? Er zijn heel veel vrouwen die dat doen. Ja? En het was toen ook zo. En daarom zegt hij dat. Hij zegt het niet zomaar. Hij zegt dat omdat dat daar dus aan de hand was. In de gemeente. Vrouwen binnen banen profiteerden wel. Ja? In Corinthe 11 ziet het ook staan. Maar hij zegt het niet in de gemeente. Maar buiten de gemeente deed men dat. Nou, en dan zeg je... Dan zegt hij, het is haar niet toegelaten te spreken in taal of profeteren. Dus in publiek zo, in de gemeente. Nee, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Dus de wet zegt dat al. Nou, als je teruggaat naar Genesis 3, ja, de wet, wat is de wet? We hebben het over de wet van Mozes. Maar je weet ook wel, ze zeggen ook de eerste 5 boeken. Dat zijn de wet. Dat is inclusief Genesis. Ja, dat is een manier van zeggen. Want in vers 21 zie je ook, in de wet is geschreven. Nou, dan haalt hij wel een tekst uit, het Deuteronomium en het Jesaja. Maar gaan we dus naar het principe, ja? Als we eerst naar 1 Korinthe 11 gaan, vers 3. Het principe. Het betreft, wat belangrijk is, het gaat niet of de vrouw minder is als de man en de man meer als de vrouw, want dat is echt onzin. Maar het gaat erom de volgorde van autoriteit en de onderwerping en dan onder gelijken. Zeggen dat Paulus ook wel eens, hè? Ik weet nog goed dat hij in Nederland was. En dan werd hij ergens ontvangen en er stond een rij stoelen zo. Maar die van de Paulus stond net zo'n stukje iets naar voren. Ja, zo'n stukje. Om even te laten zien, ik ben de eerste. En dat was ook heel mooi, dan zegt hij, ik ben de eerste onder mijn gelijken. Heel nederig, ja. Maar goed, maar dat is eigenlijk het principe hier ook, ja. We hebben vers 3. Ik wil dat gij weet dat Christus is het hoofd van iederlijk man. En de man het hoofd van de vrouw en het God het hoofd van Christus. Dus je hebt God, Christus, man, vrouw. Dat is de volgorde. Dat wil niet zeggen dat... Is Christus minder dan God? Nee. Maar God is niet Christus. De Vader is niet de Zoon. Ja? Maar Christus is wel God. Maar toch zien we God, de Zoon, de Vader, dan Christus, de Zoon. En zo zegt hij ook, en dan krijg je de man... En dan de vrouw, dat is de volgorde, zoals God dat heeft ingesteld. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat dus de vrouw minder is dan de man. Nee, is gelijk. Alleen het heeft wel te maken met de onderwerping onder mensen die gelijk zijn. Man en vrouw zijn gelijk. Het lichaam van Christus is geen verschil. Nou, ga even mee naar Genesis 3, vers 16. Ja? Nee, ik zeg Genesis 3, vers 16, zeg ik niet goed. Genesis... 1, vers 26. Dus dat is het principe van God. Er is dus in de rangorde, is er dus verschil. En dat weet iedereen. Ik heb ooit een keer dat we op vakantie waren, weet ik nog dat een keer iemand tegen me zei, over het geloof van, ja, ik geloof dat er zijn meerdere goden. Nou, als je goed over nadenkt, dan weet je, dat kan gewoon niet. Het kan niet zo zijn dat allemaal meerdere goden zijn en er is niemand die aan het hoofd staat. Dat kan niet. Er is maar één God. Ja? Nou, en als we kijken naar 1 vers 26, dan gaan we naar de schepping. Wat zegt God daar? En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels enzovoort. Staat, en dat zij heerschappij hebben. Zie je? Zij hebben samen heerschappij. Zo staat het hier. Samen dus. En dan kijken we naar 2 vers 18. Hier zien we dus hoe de God dat gedaan heeft. Het is wel zij, ja? Hier in hoofdstuk 1 zien we gewoon, hij heeft mensen gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben. Maar dan zien we in vers 18, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken als die tegenover hem zijn. Daar komt het. En dan zie je dat al die dieren komen langs. En dan zie je in vers 21, toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep en nam een van zijn ribben en sloot zelf het plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat zij uit de man genomen. De vrouw is uit de man genomen en niet andersom. En de vrouw is... De man is eerst gemaakt en daarna de vrouw. Dus in die zin kan je zeggen, ja, de vrouw is de secundaire schepping. Zeg je daarmee, ze is daardoor minder? Nee, helemaal niet. Maar God heeft wel, hij maakt iets wel naar een bepaald ontwerp. Ja? En dan heeft hij heel duidelijk zien we dat hij heeft de man gemaakt. En daarna in vers 18 heeft hij voor hem een hulp gemaakt. Als hij tegenover hem zei. He, niet die onder hem zei, dat hij minder is. Ook niet die boven hem zei. Maar tegenover hem, samen, ja? Mooie vergelijking vind ik altijd. Ze staan naast elkaar. Maar ze is zijn hulp. De man is niet de hulp van de vrouw. En daar hebben we mee te maken. En, nou, Adam en Eva, die hebben gewoon zo dat geaccepteerd. En zijn ook, waren ook zonder zonde. En hebben dat ook zo gedaan. Zij hadden dus wel samen de heerschappij, maar de man stond wel aan het hoofd ervan. En zij was degene die zich aan hem onderwierp en hem hielp. Maar er was geen sprake van, ja, ik ga een beetje onder hem staan, zeg. Ik ben zijn slaaf niet. Ja? Nee, dat kreeg je nu. Dat krijg je nu in 3 vers 16. Nu is de zonde gevallen. En nu zegt hij in vers 16, tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. En met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal u begeerte zijn. Maar, en hij zal heerschappij over u hebben. Nu is het een gedwongen heerschappij. Ja? Hij zal heerschappij over u hebben, nu door de zonde. Dat is zo God het wil, ja. Hij gebiedt dat nu. En voor de zondeval was dat gewoon nog geheel vrijwillig. Was er geen probleem. Nou, kijk maar in de maatschappij om je heen. Als we zien, we zijn natuurlijk duizenden jaren verder. Van nature weten mensen ook wel dat het zo zit, hè. Van nature weet je het ook. Ze zeggen natuurlijk niet voor niks als het over een... Als de vrouw dus over de man heerst thuis, dan heb je daar speciaal een beetje aparte uitdrukking over. Van, de man wordt vaak als een doetje gezien en de vrouw die heeft de broek aan.
Meelopen.
Oh, meelopen. Of het is een kenau. Ja, dat soort woorden heb je. Dus dan ziet men van nature al, weet men van nature in het hart al, dat het niet klopt. Ja? Maar goed, de hele Satan is de god van deze eeuw. Die zit het hele systeem, die zien nu helemaal, tot een maximum eigenlijk, dat dat helemaal uit elkaar getrokken is. Alles ligt overhoop. Dat je gaat trouwen is al raar. Voordat je mee gaat gewoon samenwonen. En dan krijg je een kind. Oh ja, dan gaan we trouwen. Alles is overhoop gegooid. Achternaam ook. Ja? Het is, je mag ook de naam van je vader nemen. Je mag ook de naam van je moeder nemen. En zo gaat het maar door. Er is niks meer van over van Genesis 3 of 16. Van uit Genesis eigenlijk. Maar wij weten door de Bijbel. Ja, dat het heet dus. Wij leggen het uit zoals God het bedoeld, ja. Dus als we teruggaan naar 1 Korinthe 14. Het is haar bevolen onderworpen te zijn gelijk ook de wet zegt. Ja. Dan weten we gewoon, dat heeft dus daarmee te maken met de volgorde van autoriteit. En in de gemeente, de mannen moeten heffen de heilige handen. De mannen, de ouderlingen zijn mannen, de diakenen zijn mannen. Degene die daar het woord voeren zijn ook de mannen, niet de vrouwen. Nou, dat heeft daarmee te maken. Dus in het openbaar, dat de vrouw daar zou gaan profeteren of gaan in tongen spreken, dan zou ze eigenlijk de positie innemen die niet voor haar is. In het openbaar de autoriteit van de man eigenlijk onderuit halen. En daarom zegt Paulus dat hij dat absoluut niet wil. In de vers 35, en zou zij iets willen leren. Ja? Te huis. Oh, wacht, ik zeg het niet goed. Indien zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. Want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Dit zegt eigenlijk heel veel over de man in plaats van over de vrouw. Ja, want wat zegt hij hier? Die vrouw, als ze dat wil weten, dan moet ze het aan haar eigen man vragen. De man heeft dus de taak om zijn vrouw ook te leren en te stichten met het woord. En als de vrouw naar de man gaat, ja, daar hebben we het al vaker over gehad. De man is dus ook van nature makkelijk en zit in een stoel en wil liever luisteren en het komt allemaal over hem heen. Ja, maar het geeft heel duidelijk aan, mannen, neem je verantwoordelijkheid, ja. Dus, nou, als je het niet weet, wat moet je dan doen als je het niet weet? Ja, ik weet het niet. Nou, dat ga je dan doen. Dan ga je lezen, ga je studeren. En als je er niet uitkomt, dan ga je het vragen aan die, zodat je het uiteindelijk aan je vrouw kan leren. En dat is wat hier staat. Dus het zegt heel veel over de man. Die moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Dus als de vrouw wat wil leren, dan moet ze het aan haar eigen man thuis vragen. En die moet haar dan daar, haar dus leren. Zo is het. Leer en sticht, mannen. En in vers 37 is het, of 36, is het woord van God van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen, Corinthiërs? Is het woord alleen maar tot jullie gekomen? Zijn er alleen maar brieven naar jullie geschreven? Nee, indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk. Dus de profeten of de geestelijke mensen, die zijn in staat om te erkennen dat wat Paulus schrijft de geboden van de Heer zijn. En dat is heel belangrijk met de profeet, dat hij natuurlijk erkende dat de brief ook werkelijk van Paulus was. En dan geen vervalsing. Ja? Paulus schreef ook zijn handtekening erbij. Maar de profeet had natuurlijk de gave van profetieën. Het was een gave, boven natuurlijk een gave. Dus de geest, die getuigde in zijn geest, of het inderdaad van God was die brief, geïnspireerd. Maar ook, dat het duidelijk is, dit is natuurlijk een hele belangrijke tekst, dat wat Paulus schrijft, dat zijn de geboden des Heren. Ik snap echt niet dat mensen soms kunnen zeggen, ja, nou die Paulus die zat op bepaalde punten toch niet helemaal goed hoor. Of dat ze over andere mensen uit de Bijbel, zoals Petrus, ja, die ging, hoe heet dat, die waren niet helemaal goed. En toen is Paulus geroepen en toen heeft hij het allemaal weer een beetje rechtgezet, ja. Mensen die gewoon vervuld waren van de Heilige Geest. Paulus een apostel die geroepen is door de Heer Jezus. Ja? En die heeft brieven geschreven. Geïnspireerde van God. Geïnspireerde woord van God. Dat je dan kan zeggen, hij was een vrouwenhater bijvoorbeeld. Hoe kan je zoiets zeggen? Ja? Het is een man door God geroepen. Die de Heer Jezus heeft gezien vanuit de hemel. Die zijn woorden heeft opgeschreven. Ja? Zal die dan daarna zitten? Nee, het zijn de geboden des Heren. En dan zie je heel vaak, hoe men toch een beetje, nou ja, die Paulus, ja. Oké, Paulus, ook erbij. Tenminste, zover als ik het ermee eens ben. Want anders dan schuif ik hem opzij. Nee, het zijn de geboden van de Heren. En het zijn net zulke geboden van de Heren als dat we de 10 geboden lezen. Of dat we bij de Heer Jezus lezen in de Evangelie. Het is geïnspireerd. Het is het woord van God. En dit is natuurlijk een hele belangrijke test of iemand geestelijk is of niet. Want geestelijk is iemand... Dat is iemand die wandelt in gehoorzaamheid naar het woord van God. En als je ook ziet, hey, ik zit fout, dat hij dat ook durft erkennen en dan zich bekeert en zich onderwerpt aan de geboden des Heren die in de brieven van Paulus staan. En kijk even bijvoorbeeld in 10 vers 15. Het is een uitstekende tekst, test voor iemand of die geestelijk is. Hoe zien we dat? Of die zich wil onderwerpen aan de autoriteit van de apostel Paulus. Dat is iemand die geestelijk is. In 10 vers 15 zien we het ook staan. Kijk, als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Doe net als de Corinthiërs. Ze kwamen uit bepaalde dingen, kwamen ze niet uit. Wat deden ze? Ze gingen een brief schrijven naar Paulus. ja, hoe zit het nou met huwelijk? Hoe zit het nou met het vlees? Hoe zit het nou met wat aan de afgoden geofferd is? We weten niet hoe het moet. We weten eigenlijk niet hoe het zit. Nou, ook, ja, het is niet zo gek dat je het niet weet. En dan schrijft hij zijn brief. Dus ja, wij ook. Ja, Heer, ik weet niet hoe het zit. Wat moet ik nou? Nou, wat doe je dan? Dan ga je naar Paulus toe. Paulus is niet onze God. Maar God spreekt via Paulus in zijn brieven. Dus dat is de test of iemand geestelijk is. Kijk, ook in 11 vers 1 en 2 zegt Paulus, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Paulus is een navolger van Christus. Je moet hen daarom ook volgen. Kijk maar, ik prijs broeders dat gij in alles mijn gedachten zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. En dat zijn de inzettingen van God. Paulus is de apostel. Dus, oké, ik ga eindigen. We gaan naar 1 Korinthe 14 vers 38. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Ja, hij begon in hoofdstuk 12. Ik wil van de geestelijke gaven niet dat jullie onwetend zijn. Ja, kijk maar, 12 vers 1. Ik zie het staan. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Wat is het resultaat van onwetendheid? In de Bijbel, als je onwetend bent. Nou, als je dit leest, en we zijn geestelijk, dan hebben we het geestelijk verstand. Ja? Wij erkennen Paulus apostel, door God geroepen. En we gaan ook naar zijn brieven om te weten wat God van mij wil. Ja? En dan weet ik dingen. Dan weet ik het. Als je daar 1 Korinthe 12, 13, 14 leest, en je hoort het nou, hè, hoe dat nu is. Dan weet je het, ja. Maar als we zien om ons heen, dan leeft het gros in onwetendheid. Want die pas je die dingen nog steeds toe, terwijl ze er helemaal niet zijn nu. Ja. Dus je kan onwetend zijn en wetend. Maar ik zie het zo. Je kan zijn, zoals Paulus zegt in vers 38, zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Dat is iemand die is wetende onwetend. Je hebt namelijk ook onwetende mensen, die zijn onwetend. Die zijn onwetend, onwetend. Ja, ik bedoel, zo waren wij allemaal eigenlijk. Wij waren allemaal onwetend, onwetend. Ik bedoel, maar dan komt het erop aan, hè. Dat is, nou ja, goed, je had het kunnen weten. Maar je zit onder de verkeerde leer en je denkt, nou dat is het. Totdat iemand komt met deze boodschap. Komt de waarheid. Dan ben je niet langer meer onwetend, onwetend. Want dan komt erop aan met de waarheid. En je weet dat het de waarheid is. En dan komt erop aan, wat doe je dan? Ben je daarna, net zoals de Korintiërs hier. Hij zegt, nou ja, zo iemand onwetend is, die zij onwetend. En je besluit daarna gewoon onwetend te blijven. Dat is iemand die is willens en wetens onwetend. En dan krijg je dus, dan ga je dus je, hoe zeg je dat? Je geweten dichtgroeien. Dus je hebt onwetend onwetende mensen, die onwetend zijn. En je hebt mensen die zijn, willens en wetend, onwetend. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ja? En dat is de situatie. Ik wil afsluiten met één tekst in Johannes 7. Die komt mij altijd bij mij naar boven. Gods geest getuigt met onze geest. Ja? En als wij met de waarheid komen, met zoals God nu spreekt voor ons van vandaag, de geest die reageert erop. Die overtuigt, dit is de waarheid, dit is hoe God nu spreekt. Daar ontkom je niet aan, daar kom je niet onderuit. En in, wat zei ik nou, Johannes 7 is het niet? Ja, 7 vers 17. Ja. Dat zegt hij al tegen, maar dat geldt van ons ook, tegen hun. Zo iemand wil, of kijk, vers 16 moet je even lezen. Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is mijne niet, maar degene die mij gezonden heeft. Het is de leer van God aan de Heer Jezus. De Heer Jezus had gemeenschap met de Vader in het gebed. Hij ging 's ochtends vroeg, ja, en dan had hij contact met de Vader. En de Vader die leerde hem dingen. Hij had natuurlijk de Bijbel, het Oude Testament. Maar hij leerde daar nog veel meer dingen door wat God aan hem leerde. En dan zegt hij, zo iemand wil dezelfde wil doen. Dus als iemand die wil van God wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Nou, en bij ons is het ook zo, ja. Spreek ik van mezelf, maar de Heer Jezus was God natuurlijk. Of is het dus een verhaaltje, of is het van God? Nou, ik weet zeker, God, als hij met de waarheid komt, dan ben je niet onwetend meer. Je weet het. En jij besluit om te geloven of niet te geloven. Dat is het hele punt. Nou, en als je onwetend bent, dus nogmaals, als je onwetend bent en je blijft onwetend, willens en wetens, wat komt er dan voor in de plaats? Niet de wijsheid van God, maar mijn eigen wijsheid. En dat is nou precies waar het om gaat. 1 Korinthe ook. Het ging om de wijsheid van mensen. En dat hadden ze hoog in het vaandel staan. En dat is bij velen nog zo. Dat men probeert ook problemen bij gelovigen op te lossen met de wijsheid van deze wereld, met psychologie, psychiatrie en hoe het allemaal op. Ja? En die gaan allemaal spitten juist in dat zondige hart. Ja? En proberen daar de oplossing te vinden, terwijl wij hebben de oplossing in het woord van God. Ja? En dat is de wijsheid. Maar ja, goed, dat is in de ogen van de wereld dwaasheid. Ja? Maar dat is het enige wat ons kan helpen. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze boodschap en dat we ook dit hebben mogen zien. En het is een rijke wijsheid. Maar we weten ook, we hebben nu het complete woord van God. Dus we hebben iets gelezen, Vader, wat te maken had met die tijd. En dat die tekenen er nog waren. Maar wij weten, alle brieven zijn er nu. En dat geeft ons sterkte en kracht. Dat vermaant ons, dat sticht ons, dat vertroost ons. En we hebben alles in dat ene boek, Vader. En dat is uw woord, Vader. En we weten dat u ook krachtig in ons werkt met dat woord als ons geloven. Zodat we niet onwetend blijven, niet onze eigen wijsheid. Maar ja, in de geestelijke wijsheid, in een geestelijk verstand dingen zullen begrijpen en het ook zullen toepassen in ons leven. En dat vraag ik van ieder van ons. En daar dank u ook voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oh.